in het huis van de Heer. Aanbidding is noodzakelijk dat het gebeurt in waarheid en in de geest. Het is noodzakelijk dat wanneer je jezelf komt presenteren tot de Heer, wanneer je in zijn hof komt, dat je binnenkomt met dank en met lof en met prijs. Het is noodzakelijk dat je dat doet in waarheid en in de geest. Met andere woorden, je moet eerlijk zijn ten opzichte van de Heer. Je moet zeggen van, Heer, ik ben het niet waard eigenlijk om hier te komen, maar uw genade bedekt me. Uw bloed bedekt me, Heer Jezus. Ik weet wie u bent, Heer. Ik weet wie u bent. Ik heb de waarheid gehoord, Heer Jezus. Halleluja. Ik weet wie ik aanbid. Ik aanbid niet zomaar een kleine God. Niet zomaar iets van mijn eigen verbeelding. Ik aanbid de God Jehovah, God van Israël, God van Abraham, Isaac en Jacob. Jezus in het vlees, halleluja, mijn redder, de schepper van hemel en aarde. En ik doe het in de geest, betekent ik kan het overal en altijd doen. Halleluja, contact maakt met mijn geest en zijn geest, intimiteit. Halleluja, dat is hoe de Heer wil dat we hem benaderen, broeders en zusters. Halleluja. En daarom, dat creëert een atmosfeer waarin dat het hart het woord kan ontvangen. Het creëert een atmosfeer waarin zondaars gebroken kunnen worden en tot hun knieën kunnen gebracht worden en hun zonden kunnen belijden. Een dode kerk is een kerk dat geen levende aanbidding heeft. En ik ga nog liever sterven dan dat dit gaat gebeuren in deze gemeente. Maar ik kan het natuurlijk niet alleen. Ik heb u ervoor nodig. Iedereen van u die hier binnenkomt, moet me daarin helpen. Wist jullie trouwens dat vandaag is mijn verjaardag? Het is vandaag 17 mei 2015. Het is mijn spiritueel verjaardag. Mijn natuurlijke verjaardag is op een andere dag. Maar vandaag ben ik exact in 2002 op 17 mei opnieuw geboren. Halleluja. Mijn eerste geboorte was een vreugde voor mijn moeder en mijn vader. Maar mijn tweede geboorte, mijn spirituele geboorte, was een vreugde voor de engelen. Halleluja. En voor God Almachtig. Exact 13 jaar geleden. Kan je een beetje stiller zetten, broeder? Exact 13 jaar geleden. Halleluja. Vulde God mij met zijn geest. En liet ik mij dopen in de naam van Jezus Christus. Ter vergiffenis van mijn zonde. En ben ik opgestaan als een nieuwe schepping. Dit niet om mij te bestoeven. Om op mezelf te beroemen. Helemaal niet. Ik beroem mij op het werk van de Heer. Halleluja. Dank u, Jezus. En weet je wat? Ik kan niet meer inbeelden hoe het was voorheen. Ik kan niet meer inbeelden hoe het was, hoe ik leefde. Ik heb er wel een vaag concept natuurlijk van en nog geheugen van. Maar het is precies of ik altijd zo heb geleefd. Dat ik de Heer altijd in mijn leven heb gehad. En ik dank de Heer ervoor dat Hij in mijn leven is gestapt. 13 jaar geleden. Ik heb er geen één dag spijt van gehad, broeders en zusters. Geen enkele dag heb ik er spijt van gehad. Dat ik dacht van, oh, wat is me nu overkomen. Misschien in het begin waren er een paar twijfels die opkwamen. Maar oh, dank de Heer dat we verder zijn gegaan. En ik bid ook, broeders en zusters, dat jullie op één dag kunnen terugkijken. En kijken op je datum en denken van, wat is dat 10 jaar geleden? Dat, oh, wat vliegt de tijd. Dank u, Jezus, dat ik nog steeds bij u ben. Dank u, Jezus, dat ik nog steeds naar de gemeente kan komen. Dank u, Jezus, halleluja, dat ik u nog steeds kan prijzen en aanbidden. Halleluja, dank u, Jezus. Dank u, Jezus, halleluja. We hebben vorige week gesproken over 1 Petrus 5, 8. Het zegt, wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw op zoek naar een prooi. Halleluja. De duivel is op zoek naar een prooi. Hij is een brullende leeuw op zoek naar een prooi om te verslinden, om bang te maken, om te choqueren en om te imponeren. Hij doet dit door zich groot te maken. Hij doet dit om zich groot voor te doen eigenlijk. Door de gestalte van een reus aan te nemen, door te roepen, door te brullen, door te imponeren, door te dreigen, door u te laten focussen op de situaties en de negatieve dingen in uw leven. Om u te focussen op uw toekomst, op de slechte dingen die gebeurd zijn of die nog moeten gaan gebeuren. Zijn tactiek is om u op een korte tijd bang te maken, vrees te geven in je leven, zodat je geloof verliest en dus je de rug gaat toekeren naar het slagveld, naar de reus. Ik heb het vorige week gedemonstreerd met broeder Jo. Broeder Jo was een christen die komt tot de duivel. Ik was de duivel en ik begin te brullen en ik begin mij groot voor te doen. En de meeste christenen beginnen dan te kijken naar die grote reus in plaats van te kijken naar de grote God die bij hen is. En ze keren de rug om en gaan stilletjes aan weg. Maar wat gebeurt er als je de rug toekeert? De duivel springt op je rug en hij is als een zware last op je schouders en op je rug. En in het begin kan je het nog wel nemen, maar om het duur ga je krom beginnen te lopen en ga je naar beneden kijken en kan je amper nog je handen en je hoofd heffen om de Heer te prijzen, want je bent gebonden door de last en de vrees van de reus. Amen. Hij probeert u, broeders en zusters, u te isoleren. Hij probeert u te laten denken, ik zal het wel alleen fixen. Ik zal het wel alleen oplossen. Laat me maar eventjes doen. Laat me maar eventjes gerust. Ik heb een beetje tijd nodig om de zaken op rij te zetten. Hoeveel keer ik het al wel niet heb gehoord en hoeveel keer dat die mensen daarna nooit meer terugkomen, is mind-boggling. Amen. Het is een tactiek van de vijand om u te isoleren. Denken dat je niemand nodig hebt. Dat je alleen jezelf hebt. Dat je je broeders en zusters niet nodig hebt. Dat je geen kerk nodig hebt. Je zult wel alleen redden. En hij probeert je dus te isoleren. Als hij je kan isoleren, als hij je in een slachtofferrol kan duwen, als hij je aanstoot kan laten nemen aan bepaalde mensen en persoon, dan ben je gevallen in de list van een duivel. Oh, kijk naar mij. Zie wat ze mij hebben aangedaan. Ik zit hier helemaal alleen in mijn hoekje. Er is niemand meer bij mij. Ik ben hier helemaal alleen. Je bent er zelf naartoe gegaan. En nu neem je de leugens van de duivels aan en ben je ineens het slachtoffer. Je eigen slachtoffer. Ik heb vorige week gepredikt, broeders en zusters, dat onze vijand moeten trotseren. Durven trotseren. Onze vrees in de ogen durven kijken. Onze zwakheden, onze zonden en onze fouten durven belijden bij de Heer. Niet ervan weglopen, niet de rug toekeren, niet ergens in een hokje gaan liggen grienen. Nee, belijden bij de Heer. De reuzen in het land moeten geconfronteerd worden in de kracht van de Heer. Dat was allemaal vorige week. Halleluja. Als je de volledige boodschap wilt horen, over een paar weken staat het online. Maar vandaag wil ik er verder op ingaan. Ik zou graag tot u prediken enkele kenmerken van een reuzenbeslechter. Iemand dat reuzen kan overwinnen. Wat zijn de karakteristieken van een persoon die reuzen kan slechten in zijn land? Wat moeten wij hebben? Wat moet u en ik hebben? Wat voor ingesteldheid moeten wij hebben? Wil we vrij zijn van de dreigingen en de angst en de vrees en het geroep en het gebrul van reuzen in ons leven? We hebben vorige week al gezien, één belangrijk punt is eerlijk zijn met jezelf, je zonde belijden en de reus confronteren. Ja? Je kan nooit overwinning gaan halen als je niet bereid bent om te gaan vechten. Je kan nooit de overwinning behalen als je niet bereid bent om datgene dat jou bindt, datgene dat in de weg staat bij jou, te confronteren en te gaan aanvallen. De sleutel tot overwinning, broeders en zusters, vandaag wil ik het over puntje 1 hebben, ligt hem niet op het slagveld zelf, ligt hem niet in je eigen kracht, maar de overwinning is al gewonnen in onze geest, hier tussen mijn oren, voordat het gevecht begint. Voordat het gevecht begint, is mijn gevecht hier begonnen, tussen mijn twee oren. En dat is het belangrijkste gevecht. Kijk naar de 12 spionnen, Numeriek, hoofdstuk 13, vers 27. Ik heb vorige week ook deze tekst aangehaald, Numeriek 13, vers 27. Wanneer de 12 spionnen terugkwamen van een 40 dagen durige inspectie van het beloofde land, hadden slechts 2 spionnen, Joshua en Caleb. Een goede getuigenis. En ze zeiden, het is mogelijk om het land in te nemen. Numeriek 13, 27. We zijn in het land geweest waar u ons naartoe hebt gestuurd, vertelden ze aan Mozes. Werkelijk, het vloeit over van melk en honing en deze vruchten groeien. Maar daar staat tegenover dat de bevolking van dat land sterk is. De steden zijn versterkt en heel groot en ook hebben we er Enakieten gezien. Dat zijn reuzen. In de Negev wonen Amalekieten in het bergland, Hettieten, Jebusieten, Amorieten en aan de kust en langs de Jordaan wonen Kanaïten. Caleb, vers 30, die wilde voorkomen dat het volk zich tegen Mozes zou verzetten, zei, we kunnen zonder probleem optrekken en het land in bezit nemen. We kunnen dat volk makkelijk aan. Maar de mannen die met hun mee waren geweest zeiden, we kunnen dat volk niet aanvallen, het is te sterk voor ons. En ze vertelden de Israëlieten allerlei ongunstigs over het land dat ze verkend hadden. Het land dat wij op onze verkenningstocht doorkruist hebben, zeiden ze, verslind zijn inwoners. En alle mensen die we er gezien hebben waren uitzonderlijk lang. We hebben daar zelfs reuzen gezien, de Enakieten. Vergeleken bij dat volk van reuzen voelden wij ons maar nietige sprinkhanen. En veel meer zullen we in hun ogen ook niet geweest zijn. Kijk het verschil tussen een reuzenbeslechter en sprinkhanen. Ja? Zij die denken dat ze sprinkhanen zijn in hun verstand, zullen ook als sprinkhanen gaan behandeld worden. Zij zullen vermorzeld worden als sprinkhanen. De 10 van de 12 zeiden, we kunnen ze niet aan. Ze zijn allemaal uitzonderlijk lang. Ze overdrijven. Ze waren niet allemaal uitzonderlijk lang. Dat was maar een bepaald groep mensen die uitzonderlijk lang. Ze waren niet allemaal krachtig. Er was ook volk dat je niet aan kon. Maar wanneer je negatief bent, broeders en zusters, en wanneer je in een negatieve spiraal terechtkomt, dan ga je overdrijven. En dan ga je die paar negatieve dingen ineens een hoofdzaak maken en op de voorgrond brengen. Terwijl het helemaal niet zo is. Maar Caleb had een andere geest. Hij zei, we kunnen zonder probleem optrekken en het land in bezit nemen. Weet je niet meer wat de Heer al heeft gedaan voor ons? Hij doet hetzelfde als we nu maar vooruit gaan. En zoals ik zei, het gevecht is gewonnen of verloren, voor er ook maar één zwaard wordt getrokken. Voor er ook maar één pijl wordt afgeschoten. Wanneer Caleb zei, dat ze de reuzen aankonden, dat ze geen probleem waren, dan was het in de ogen van de Heer al voltrokken. Dan was de overwinning al geschonken. Ah, ik heb er een die in mij gelooft. De overwinning is voor u. Je moet gewoon naar het slagveld gaan. De overwinning is al voor u. Maar het volk werd meer overtuigd door de 10 andere spionnen die een slecht rapport hadden dan Joshua en Caleb. Dus het negatieve overwon en het negatieve zette zich voort en ze konden ze niet aan. De vraag is, ben jij inderdaad een nietige sprinkhaan? Of ben jij in de ogen van God een reuzenslechter? Ben jij een nietige sprinkhaan zoals de duivel wil dat je gelooft, dat je niemand bent, dat je niks bent, dat je een loser bent, dat je helemaal niet die reus aan kan die voor je neus staat? Of ben je zoals Caleb die zegt, dat is geen probleem meer. Met de Heer en ik, wij kunnen deze reus beslechten. Een andere reuzenbeslechter, David, had dezelfde ingesteldheid als Caleb. Voor hem was de overwinning al daar, vooraleer het gevecht plaatsvond met Goliath. Iedereen kent het verhaal. 1 Samuel hoofdstuk 17 vers 32. 1 Samuel hoofdstuk 17 vers 32. Voor David was de overwinning al daar, vooraleer hij naar die reus ging. Want dit is wat hij zei. Het is ongeveer hetzelfde wat Caleb zei. Maar aan David zo'n 500 jaar later. Ze hadden dezelfde geest, ze hadden dezelfde ingesteldheid, ze hadden diezelfde attitude. Amen. David zei tegen Saul, we hoeven om die Filistijn toch niet de moed te verliezen, Heer. Ik zal met hem het gevecht aangaan. En dan zegt Saul, maar jongen toch, je kunt hem toch onmogelijk aan, wierp Saul tegen. Je bent nog maar een jongen en hij is al van jongs af aan gewend om te vechten. Je bent maar een sprinkhaan, jongen. Jij gaat je verslinden. Hij is een sprinkhaan, dat is een duivel die spreekt. Je bent een sprinkhaan. Vers 34. Ik heb altijd, zegt David, de kudde van mijn vader gehoed, antwoordde David. Wanneer er een leeuw of een beer kwam om een schaap of een geit uit de kudde te stelen, ging ik erachteraan, overmeesterde hem en redde het dier uit zijn muil. En als hij me aanvallen, greep ik hem bij zijn kaak en sloeg ik hem dood. Leeuwen en beren, zijn we nog mee? Leeuwen en beren heb ik verslagen. En die onbesneden Filistijn zal het net zo vergaan, omdat hij de gelederen van de levende God heeft beschimpt. Vers 37. De Heer heeft me gered. De Heer die me gered heeft uit de klauwen van leeuwen en beren, zal me ook redden uit de handen van deze Filistijn. Ga dan, zei Saul tegen David, en moge de Heer je bijstaan. Amen. Dus de reus werd al beslecht, eerst en vooral in ons geest, in onze geest, doorheen ons geloof. Wetende dat de Heer ons wil hebben in ons gevecht om ons beloofde land vrij te houden van de Heer. Je moet weten, broeders en zusters, de Heer wil u bijstaan. Hij staat u bij om de reuzen te gaan beslechten in je leven. Het is niet zo van, zou de Heer mij willen helpen, mij bevrijden met dit? Zou de Heer mij eigenlijk wel willen dat ik vrij ben van dit? Het is geen vraag. De Heer is daar bij jou. Halleluja. Je moet het geloven en uitvoeren in de praktijk. Die Filistijn zal zijn zoals die beren en die leeuwen. Saul gezegd misschien, ik ben nietig en klein, ik ben ook klein. Ik ben inderdaad een sprinkhaan in de ogen van die reus. Maar in de ogen van mijn God ben ik een reuzenbeslechter. Halleluja. Dus kenmerk nummer 1, als je iets aan het opschrijven bent, schrijf het op. Kenmerk nummer 1 van een reuzenbeslechter is geloof hebben dat God je gaat bijstaan. Dat je niet alleen bent in dit gevecht. Nu moest ik alleen zijn. Moest ik inderdaad alleen op mezelf, op mijn eigen kracht kunnen beroemen, dan had ik al lang de benen genomen. Maar laten we eerlijk zijn, zo'n 3 meter lange grote reus, als ik daar alleen moest tegen vechten, ik zou weglopen. Moest ik weten dat God niet bij me is, moest ik geen God kennen, zoals de God van de Bijbel, dan had ik al lang de benen genomen. Halleluja. Maar ik ben niet alleen. Halleluja, ik ben niet alleen. Ik kan in mijn eigen Satan niet alleen aan. Ik kan mijn verleidingen niet alleen aan. Ik kan die bolwerken niet alleen beslechten. Het zou heel dom zijn van mij. Het zou heel hoogmoedig van mij zijn. Moest ik het alleen gaan doen, dan krijg ik een serieuze pandoering, broeders en zusters. Ik krijg een serieuze pandoering. Ik heb hier al veel mensen horen zeggen, oh, de duivel, die gaat me niet meer liggen nemen. Ik kan dat aan. Ik kan dat aan, dit en dat, waarmee dat ik worstel, dat is gedaan. Om dan de week nadien de persoon terug te zien vallen en hervallen. In hetgeen dat hij zei, dat hij wel aankomt. Er zijn mensen die soms neerbuigend neerkijken op anderen, hun zwaktes en hun zondes, en omdat ze vallen en ze kijken van, oh, ik ben hier zo zwak. Als ik dat was, ik zou wel wat sterker zijn. Oordeel niet op een ander, broeders en zusters. Want de Heer zal u testen om te zien of je het wel zelf kan. Hè? En jij kijkt naar die andere persoon en de volgende week zit je zelf te schreeuwen en te wenen. En dan krijg je ineens al de angst. En denk je van, had ik maar niet die andere persoon geoordeeld omwille van zijn zwakheid. Want ik ben even zwak. Amen. Het zou heel dom en hoogmoedig zijn moest ik het in mijn eigen kracht gaan proberen Satan te gaan confronteren. Amen. Hij springt op mij. Hij verslindt mij. Want de Heer denkt van, jij wil alleen proberen. Probeer maar. Wees voorzichtig met spirituele gevechten, broeders en zusters. Als je geen nederige geest hebt, als je geen onderworpen geest hebt aan het woord van God, dan ga je van een zeer kaal reis terugkomen. Je gaat denken van, kom, we zullen hier eens een paar reuzen gaan beslechten. We gaan een keer een paar duivels uitwerpen. Maar die duivels gaan op jou springen. Zo is er het verhaal in het boek van Handelingen. Is er een profeet met verschillende zonen. En er was een man die bezeten was door verschillende duivels. En die personen wouden die man gaan bevrijden van hun duivels. En ze zeiden, in de naam van Jezus die Paulus predikt, ga uit hem. En de duivels antwoordden en ze zeiden, Jezus ken ik, Paulus ken ik, maar wie ben jij? Je zit te prediken over een man die je hebt horen van iemand anders. Maar je kent hem zelf niet, je kent Jezus zelf niet. Je bent zelf niet onderworpen aan Jezus. Wie ben jij dan om tegen mij, duivel, te zeggen dat ik weg moet? En de duivels overmeesterden degene die de duivel bezweerders en ze moesten naakt teruggaan naar hun huis. Dus ik wil maar zeggen, broeders en zusters, wees nederig. Weet dat alleen een grote God achter jou staat. Halleluja. In de ogen van de duivel ben jij een sprinkhaan, maar in de ogen van de God ben je een reuzenbeslechter. Halleluja. Numeriek hoofdstuk 13 vers 22. Kenmerk nummer 2. Numeriek 13 vers 22. Dus kenmerk nummer 1 is, geloof dat God je gaat bijstaan en je niet alleen bent. Doe het niet in je eigen kracht. Halleluja. Ga hem tekeer met de Heer. Halleluja. Ze trokken door de Negev en kwamen dan in de Numeriek 13, 22. Volgende vers. Verkeerd opgeschreven. Ik zal het verder lezen. Vers 24, nummer 13, vers 24. Is het moeilijk misschien? In ieder geval, de Bijbel zegt in Numerieken 13, vers 24. Oh nee. Sorry, ik heb de verkeerde. Hier is de Heer die zegt: mijn dienaar Caleb, die door een andere geest bezield was en mij volkomen trouw is geweest, hem zal ik naar het land brengen waar hij geweest is, en zijn nakomelingen zullen het bezitten. Hier is God die spreekt. Hij zegt: zij die mij niet geloofden zullen omkomen in de woestijn. Zij die niet geloofden dat ze beloofd land kunnen innemen, zij zullen omkomen in de woestijn. Maar mijn dienaar Caleb, de Bijbel zegt, die door een andere geest bezield was. Die door een andere geest werd geleid en mij volkomen trouw is geweest. Hem zal ik naar het land brengen waar hij geweest is en zijn nakomelingen zullen het bezitten. Kenmerk nummer 2 is dat reuzenbeslechters zijn bezield door een andere geest. Amen. Van David wordt ook gezegd dat hij een man is naar Gods eigen hart. Deze twee personen, Caleb en David, de twee reuzenbeslechters van de Bijbel, werden elk bezield door een andere geest, door een andere instelling. Ze werden geleid door Gods geest. Ze hadden een attitude van alles overgeven aan God. Ze hadden een ingesteldheid van God volledig te vertrouwen en hem te volgen. God zegt meerdere keren in de Bijbel dat Caleb hem volkomen trouw is geweest. Caleb wist wie God was in het land. Hij wist wie de Heer is over heel de aarde. Hij wist wie in controle is, en je kan maar beter aan de kant staan van degene die in controle is en die alle macht in zijn handen heeft. Caleb heeft dit niet zomaar geleerd. Hij heeft dit gezien in Egypte. Egypte was het land waarin hij was opgegroeid. In slavernij werd hij opgegroeid. Daar werden hij en zijn volk brutaal onderworpen aan de Egyptenaren. Zij werden behandeld als slaven. Zij waren Gods volk in een vreemd land. Tot het moment dat hun kreten en hun smeken de troon van God bereikten en God besloot om een redder te sturen, Mozes. God laat zien dat hij alle macht heeft door een rechtstreekse confrontatie aan te gaan met de goden van Egypte. God laat zien dat er niemand groter is dan hem. God vernietigt alles wat de Egyptenaren dierbaar is. Amen. God vernietigt hun rivier, hun vee, hun landbouw, zelfs hun eerstgeborene zoon. En de goden van Egypte waren niet in staat om de wonderen en de mirakels van God te reproduceren. Ook al leefden de Israëlieten in een vreemd land, God was met hun. Ik ga ergens naartoe met dit punt, hoor. Ik weet, het is een beetje herhaling, maar ik kom ergens met een punt. God wou laten zien dat waar ze ook zijn, als ze hem zouden volgen, God hun zou leiden en beschermen. Van Egypte worden ze bevrijd, komen ze in de woestijn terecht. De woestijn is een onherbergzame plaats. Een plaats waar niks kan groeien. Een plaats waar geen bomen kunnen groeien. Een plaats waar je niet kan eten. Een plaats waar er niets kan leven. Geen water, geen gras om je vee op te laten grazen. Er is dus niets. Een plaats waar je eigenlijk niet te lang wil zijn. Amen. Maar God wil laten zien dat ook al zaten ze nu in een plaats waar alles droog is, God is nog steeds in controle. Eerst was het Gods volk in een vreemd land, nu was het Gods volk in een woestenij. In Egypte leefden ze van het land. Ze werkten voor hun voedsel en ze konden eten van het land. Maar God wou zijn volk laten leren wie God over het land is. Dat hij God is in Egypte, dat hij God is in de woestijn en dat hij God is in het beloofde land. In Egypte leefden ze, aten ze van het land. Maar God wou in de woestijn zijn volk een les laten leren dat ze moesten vertrouwen op de God van het land en niet van het land zelf. Ik zal het nog eens zeggen. God wou, wanneer dat ze in de woestijn kwamen, een belangrijke les overbrengen dat ze moesten leren vertrouwen op de God van het land en niet op het land zelf. Want in het Egypte hadden ze allerlei spijzen en druiven en vis en vlees en alles wat ze, ook al leefden ze in slavernij, daar konden ze werken en kregen ze eten. Maar hier komen ze in de woestijn, ze kunnen niet werken, want de grond kunnen niet bewerken. Ze kunnen eigenlijk niets doen om te eten. Dus ze moeten leren vertrouwen, halleluja, op de voorziening en de goedheid van de Heer, die manna uit de hemel deed neerdaal, die dauw in de morgen naar boven liet komen, die water uit de rots deed laten komen, die een wolk over hun hoofd deed tegen de beschutting van de zon. Ze moesten leren vertrouwen op de God van het land, niet op het land zelf. Het land in de woestijn kan niet voorzien in de behoeften. Egypte wel, maar ze zitten niet meer in Egypte, ze zitten in de woestijn. En nu moesten ze vertrouwen op God zelf. En God voorziet in hun behoeften. Ze komen niet om van de honger of van de dorst. En zelfs hun kleren gaan niet achteruit. Ik kom tot het punt hoor, bij Caleb. Ik ben Caleb niet vergeten. Caleb was bezield door een andere geest, heeft de Bijbel gezegd. Hè. Zie de woestijn waarin Caleb zich bevond en de Israëlieten, is een plaats die we allemaal willen mijden. Maar het is een plaats die je moet doorkruisen vooraleer je het beloofde land kan intrekken. Het is een plaats waar je God beter leert kennen als voorziener. Het is ook een plaats waar God gaat gebruiken om Egypte te doen laten vertrekken uit je hart. Of je kan het beloofde land niet intrekken. Zie. Je kan vertrokken zijn uit Egypte, uit het land van zon, uit de wereld. Maar Egypte kan nog in je hart zitten. En zolang Egypte nog in je hart zit, kan je onmogelijk het beloofde land innemen. Getuigen van de 10 van de 12 spionnen. Egypte zat nog in hun hart. Zij verlangden eigenlijk diep binnenin nog naar de oude toestanden. Van hier zitten we in de woestijn en we hebben geneten. Hadden we maar gebleven in Egypte. Daar konden we tenminste eten. Egypte zat nog in hun hart. Daarom dat ze constant aan het klagen waren in de woestijn. Telkens als er een probleem kwam, kloegen ze en zeiden ze, waren we maar gebleven in Egypte, waren we maar daar gebleven. Daar hadden we dit en daar hadden we dat. Dat is Egypte nog steeds in je hart hebben. Amen. Wanneer je pas christen wordt, broeders en zusters, word je getest op dit moment in je leven. De Heer brengt je uit de wereld. Je gaat door een periode van een woestenij, het gaat droog worden en je gaat getest worden. De Heer zijn woord komt naar je en de Heer gaat willen zien, gaat hij gehoorzaam zijn aan mijn woord? Gaat hij mij willen volgen? Gaat hij op mij willen vertrouwen? Of ga je zeggen van, oh zeg, de wereld was eigenlijk toch wel beter. Waarom ben ik eigenlijk hier in de kerk beland? Oh, was ik maar daar gebleven. En dus je gaat verleid worden door je oude vrienden en de oude dingen in je leven om je terug te trekken. Kom terug naar Egypte. Kom terug naar de wereld. Ze gaan je brainwashen daar in de gemeente. Ze gaan allerlei zotte dingen. Je zit in een secte en je wordt dus verleid om terug te kijken. Omdat Egypte nog in je hart zit. Maar Caleb was niet zo. Caleb was bezield door een andere geest. Egypte was uit zijn hart. De Heer was in zijn hart. Hij had genoeg gezien. Hij had genoeg gehoord. Hij heeft zijn rekensommetje gemaakt. Dit is Egypte. En dit is wat de Heer mij kan voorzien als hij bij mij is. Oké, wat ga ik nu kiezen? Ik denk dat de rekening snel gemaakt is. Hè, broeders en zusters. Wanneer je weet wat de Heer kan doen. En dat hij voor je is en niet tegen je is. En wat de duivel voor je heeft. Dan is de rekensommetje snel gemaakt. Halleluja. Hij had genoeg gezien en gehoord. En hij wist wie God is in het land. Vandaag de dag, broeders en zusters. Als je een overwinnende christen wil zijn. Moet de wereld uit je hart. De Bijbel zegt, je komt wel uit de wereld en je leeft wel in de wereld, maar de Bijbel zegt, je bent niet van de wereld. Je leeft er wel in, je moet natuurlijk, hè, je leeft niet op een wolk, maar je bent niet van de wereld. De hele bedoeling van het beloofde land was dat God zich een volk tot zich zou roepen, die zou leven op een land dat speciaal voor hun was, met speciale regels, met speciale wetten, zodat de rest van de wereld zou zien hoe gezegend dit volk is. Zodat zij de glorie, de rest van de wereld, de glorie zou kunnen zien van God de Schepper. Doorheen dat volk. Hij had de bedoeling om dat naar een beloofd land te brengen. En hij heeft gezegd, doe dit en dat. Al die regels, sommige regels kon ik heel vreemd. Maar als je het deed, dan ga je gezegend zijn. Ga je geen oorlog krijgen. Ga je geen hongersnood lijden. Gaat er geen ziekte zijn. Halleluja, ga je vrij zijn van invallers, vrij van dit, vrij van dat. Als je maar de Heer zou volgen met heel je hart, heel je ziel en al je kracht. En de rest van de wereld zal zien wat voor een afgescheiden volk dat daar leeft en hoe krachtig ze gezegend worden. Dat was de bedoeling. Halleluja. Aan de andere kant, als ze zich niet hielden aan de geboden die de Heer had gegeven, kwam er ziekte, oorlog, hongersnood en oordeel. Halleluja. Het volk van Israël moest een heilig volk zijn. En wanneer we heilig volk zijn, en wanneer we heilig zijn, dan denken we zo precies aan een of andere persoon die super spiritueel en moraal perfectie beheerst. Maar nee, dat is het niet. Heilig betekent afgescheiden. Een volk apart gezet voor de dienst van God. Halleluja. Zij mochten zich niet inlaten met de praktijken van de volkeren rondom hun. Zij moesten zich houden aan de regels en wetten van de Heer. En die waren compleet anders en tegengesteld met de volkeren rondom hun. Waar dat de volk rondom hun het met beesten en met Jan en alle mannen het bed aan het telen was, zei de Heer, doe het niet. Wees niet zo, doe dit en dat en je zult gezegend worden. Amen. De 10 geboden waren ver geavanceerd voor die tijd. Amen. Er waren maar weinig volken die dezelfde morele hoogstand hadden in hun wetten. Maar het volk van Israël had de 10 geboden. Die zei niet stelen. Hè? Geen andere goden eren. Niet moorden. En zo verder. Dat was apart dan de andere volk. Daar deden ze maar wat dat ze in hun opkwam. Wat wil ik hier nu allemaal mee zeggen? Je kan je reuzen niet beslechten met een Egyptische mentaliteit. Je reuzen zullen niet vallen wanneer je niet afgescheiden leeft van een gevallen wereld. Halleluja. Je reuzen zullen niet onder de indruk zijn van je religieuze houding op zondag. En terwijl je als een duivel leeft, de rest van de dagen van de week. Ze zijn niet onder de indruk dat je één keer per week hier eventjes de Heer komt zoeken, tussen aanhalingstekens, om dan de rest van de week eigenlijk te leven zoals de duivel het wil. De reuzen zijn daar niet onder de indruk. Als je niet op degene vertrouwt die je uit Egypte heeft gebracht en die je ook zal brengen in je beloofde land. Maar Caleb was bezield door een andere geest. Hij was opzij gezet. Egypte was uit zijn hart. En hij vertrouwde met zijn geheel hart op de Heer en volgde hem ook zo. En hierdoor was hij in staat om zijn reuzen te beslechten. Amen. Ik heb nog 2 kenmerken en ik ben gedaan. Kenmerk 3, niet in slaap vallen. Voorbereid zijn. Kenmerk 3, 1 Samuel 17 vers 38. Dus we hebben al vertrouwen op de Heer dat erbij is. Halleluja. Bezield worden door een andere geest, niet de geest van de wereld, de geest van God. Kenmerk 3, 1 Samuel 17, 38. Dit is David die Goliath tegemoet gaat. Ja? Saulus gaf hem zijn eigen uitrusting en hielp hem die aan te doen, een bronzen helm voor op zijn hoofd en een borstkuras. Ten slotte gordde David het zwaard om en probeerde een paar passen te lopen, omdat hij aan zo'n zware uitrusting niet gewend was. Ik kan hier niet meer lopen, zei hij tegen Saul. Ik ben dat niet gewend. En hij deed de uitrusting weer af. Hij pakte zijn stok, zocht 5 ronde stenen uit de rivierbedding en stopte die in zijn herderstas. Toen liep hij op de Filistijn af, slinger in de hand. Hij pakte zijn stok, zocht 5 ronde stenen uit de rivierbedding en stopte die in zijn herderstas. Oh, dat heb ik al gelezen. Toen liep hij op de Filistijn af, zijn slinger in de hand. Amen. Halleluja, dat is het. Oké, je bent nu op dit punt gekomen. Je hebt besloten om de reus te trotseren. Fantastisch. Je doet het in de naam van de Heer, met de hulp van de Heer. Je vertrouwt dat God bij je gaat zijn. Fantastisch. Hij is de God van het land. Je gaat niet zomaar opgeven, je gaat door tot het einde. Wel, dan is het de tijd om jezelf voor te bereiden voor het gevecht. God heeft u hersenen gegeven. Ja, God heeft u intuïtie gegeven. Hij wil dat je een plan maakt hoe je de vijand gaat aanpakken. Hij wil dat je een plan maakt en jezelf voorbereidt op het gevecht met de vijand. Maar je kunt me zeggen, oh, maar broer Bart moet toch op God vertrouwen? Hij zal het wel doen. Ja, hij zal het wel doen, doorheen jou. Amen. Niet zomaar, allee, we zullen een keer gaan vechten en we zullen wel zien hoe het uitloopt. Ja? Zo een beetje van op goed geluk. Misschien kan ik met jouw stok wat gooien tegen zijn gezicht. We vertrouwen wel op God, hè mannen. Nee, God wil dat je je hersenen gebruikt en dat je luistert naar zijn stem. Want God is ook een God van voorbereiding. God is een God van plannen. Halleluja. En God wil dat je jezelf voorbereidt aan de hand van de voorbereiding die hij doorgeeft door je hersenen, door intuïtie. Door gewoon common sense. Boerenverstand moet je soms gebruiken in het koninkrijk van God. En dat kan je nog ver brengen. David had gewoon naar Goliath kunnen gaan in het pantser van Saul. En Saul had gezegd, wil jij gaan vechten, schoenmaat? Allee, ga maar, hier redden mijn panzer, hier redden mijn zwaard, hier redden mijn botinnen. Maar natuurlijk, Saul was veel groter, daar kon David niet in. En David, ik zie hem daar al zoals een klun zo. Nee, hier kan ik niet mee vechten. Daar ben ik niet gewoon. Maar David had ook gewoon kunnen zeggen, oké, ik zal hier wel meegaan met zo'n groot zwaard. En niet denkende van, misschien wil de Heer iets anders. En de reus had gewoon zijn kop kleiner gehakt. Nee, David was voorbereid. Halleluja. En we lezen dat hij 5 ronde stenen uit de rivierbedding zocht en stopt die in zijn herderstas. Hij koos niet zomaar stenen, broeders en zussen. Hij pakte niet zomaar de eerste, de beste steen dat zien. Oh, dat is een goeie. Hopla, pak je ze nog maar. Dat maakt allemaal niet uit. We steken daar, we zullen wel zien wat er gebeurt. Wie weet gaat God wel met een bliksem, hem neerbliksen. Dat zal wel handig uitkomen. Maar nee. David pakte niet zomaar de eerste, de beste steen. Hij had gewone stenen kunnen kiezen. Maar dat zou niet hetzelfde effect hebben gegeven. Hij koos gladde, ronde stenen in de rivierbedding. Ken je dat van die stenen in de rivierbedding? Dat zijn zo van die stenen waar je zo, als je ermee gooit, pop, die ketsen zo op het water. Dat zijn stenen die zeer rond en glad zijn, die goed door de lucht kunnen vliegen en dus weinig weerstand hebben en dus een grote impact zullen maken bij de tegenstander. Amen. Hij was geen domme David, hij was slim. En David koos trouwens niet 1 steen, hij koos niet 2 stenen, maar hij pakte er 5. Waarom 5? Het is nog maar 1 reus. 5 stenen, 1 reus. Nu veel theologen en bijbelkenners hebben hier al heel veel over gespeculeerd waarom David 5 stenen zou pakken uit de rivierbedding. Sommigen zeggen dat Goliath nog 4 broers had. Nu, we weten dat de Bijbel vertelt inderdaad dat Goliath nog 1 broer had. En het is niet helemaal zeker dat hij er nog 4 had. De Bijbel zegt het niet specifiek. Er waren wel nog 4 andere reuzen uit Gat, dat is de stad waar het Goliath vandaan kwam. Maar of ze allemaal broers van hem waren, dat weten we niet zeker. We kunnen daar niet helemaal zeker van zijn. Is dat misschien de reden waarom David nog 4 andere stenen heeft gekozen? Hij dacht van die kerel, die een of 4 andere reuze broers, als ik die Goliath omver kegel, dan komen die 4 anderen op mij, dan heb ik nog 4 andere stenen. Het kan, maar ik vind het niet zo aannemelijk. Ik denk dat David gewoon voorbereid was op wat kon komen. Hij kon misschien 2 of 3 stenen nodig hebben om die reus te beslechten. Het kon misschien zijn dat de eerste steen misschien niet helemaal recht hier kwam en dat hij nog een steen nodig had, wat het ook was. David was voorbereid op het gevecht. Halleluja. Er zijn soms problemen, broeders en zussen. Soms ga je een keer bidden en je denkt van, dat marcheert hier niet. Maar ga je dan opnieuw bidden? Ga je de volgende dag dan weer binnen? Ga je blijven volhouden? Ga je blijven geloven? Ga je voorbereid zijn? Heb je een plan? Of ga je direct opgeven wanneer je ziet, hé, dat marcheert hier niet. Ik stop er maar beter mee. Vandaag de dag willen veel christenen hun reuzen beslechten, maar ze hebben geen plan. Ze hebben geen voorbereiding. Ze willen van de drugs vanaf. Ze willen van de sigaretten en de alcohol vanaf. Van pornografie willen ze bevrijd worden. En dan is al goed dat je bevrijd wilt worden. Dat is teken dat je je reus wilt trotseren. Amen. Ze willen van die reus vanaf. Maar ze gaan ten oorlog zonder plan. Ze denken dat God alles wel zal wegnemen. En dat we opstaan op 1 dag. Dat we vrij zijn van al die verleidingen en al die dwangen en al die gevoelens. En dat ze niks eigenlijk moeten doen. Wel, soms. In sommige gevallen doet God het zo. Er zijn getuigenissen dat God ineens op uw sigarettendwang wegneemt en je bent ineens bevrijd en je vindt ineens vies dat je ooit sigaretten hebt, dat je ineens bevrijd wordt van alcohol. Soms neemt God ineens de verleiding weg en ben je bevrijd. Maar meestal verlangt God dat je iets gaat leren in het proces naar uw bevrijding toe. Hij wil dat je een plan maakt, dat je mensen gaat consulteren, dat je mensen om info en informatie en gebed gaat vragen die er ervaring mee hebben. Hij wil dat je gaat kijken in je verleden. Waarom komt het? Wat is er ooit gebeurd? Dat ik nu zo zit te paffen gelijk een Turk. Hoe komt het toch dat ik zo bang word? Wat is er toch ooit gebeurd? Wat is er in mijn leven waaraan dat ik aanstoot heb genomen of onvergiffenis heb tegenover, dat nu zorgt dat ik zo en zo reageer? Hij wil dat je informatie opdoet. Hij wil dat je een plan uitstippelt, dat je je Bijbel leert kennen over hoe je bepaalde reuzen moet beslechten. Want niet elke reus wordt zomaar beslecht. En de Bijbel heeft informatie daarover. Dus hij wil dat je meer informatie opdoet. Dat je je pantser aandoet, zoals het pantser in Efeze hoofdstuk 6. Je gaat niet zomaar strijden zonder pantser. De Heer heeft u een helm gegeven, een borstpantser, een riem, een schoen, een schild en een zwaard. Hij heeft het gegeven, dus we moeten het gebruiken. Een persoon die een plan maakt, tezamen met de Heer in gebed, gaat veel meer kans hebben dat de reus gaat omvervallen. Stel dat je met iets worstelt. Je moet gewoon zeggen, Heer Jezus, ik wil dat probleem aanpakken. Ik ga het confronteren, ik ga er niet meer van weglopen. We gaan het aanpakken. Heer, vertel me, hoe moet ik dit doen? Geef me een plan, geef me een voorbereiding. Zoals David, pak 5 stenen in plaats van 1 steen. Lukt de eerste steen, kom, we pakken het aan. Een tweede steen, oké, dan gaan we de derde steen. Ik heb er nog, ik ben voorbereid. Als dat niet lukt, dan gaan we zo. Maar ik heb een plan. Heer, geef me informatie door, geef me wijsheid. Wat moet ik opzoeken, Heer? Wat moet ik doen juist om bevrijd te worden? Soms kan de Heer u sturen naar een kliniek, naar een ontwikkelingskliniek. Soms kan de Heer u direct bevrijden. Soms kan de Heer u leiden naar een voorganger die u de hand oplegt en wordt bevrijd. Maar laat de Heer u een plan downloaden of uploaden in uw geest, zodat je het kan uitvoeren. Amen. Kenmerk nummer 4, het laatste kenmerk. En ik eindig met dit. Joshua 14, vers 10. Halleluja. Ik ben hier vorige week ook mee geëindigd. Het laatste kenmerk van een reuzenbeslechter. Na vertrouwen te hebben op de Heer, na een andere bezield te zijn door een andere geest, na voorbereid te zijn. Joshua 14, 10. Broer Jo. Dit is Caleb wanneer dat hij het beloofde land heeft veroverd en wanneer ze het land gaan verdelen onder de verschillende stammen. Wel nu, de Heer heeft mijn leven gespaard, zegt Caleb, zoals hij had beloofd. Het is nu 45 jaar geleden dat hij Mozes die belofte gaf toen Israël nog door de woestijn trok. Ik ben nu 85 jaar oud. 85 jaar oud. Maar nog altijd even sterk als op de dag dat Mozes me op verkenning stuurde. Ik ben nog even goed als toen in de staat te vechten en het bevel te voeren. Geef me dus het bergland dat de Heer me indertijd heeft beloofd. U hebt toen gehoord dat er Enakieten wonen in grote en versterkte steden. Wel, als de Heer me maar bijstaat, zal ik zowel meester worden zoals hij heeft beloofd. Nadat Caleb dit had gezegd, zegende Joshua hem en gaf hem Hebron als grondgebied. Hebron heette destijds Kiriat Arba, naar Arba, de grootste reus onder de Enakieten. Omdat Caleb een Kenizziet, een zoon van Jefunne, op de Heer, de God van Israël, was blijven vertrouwen, kregen hij en zijn nageslacht Hebron als grondgebied tot op de dag van vandaag. Hiermee eindigde de oorlog. Wat maakte Caleb zo bijzonder? Kenmerk nummer 4 is dat Caleb God is blijven volgen, zelfs na 45-jarige tocht doorheen de woestijn. Een 40-jarige tocht doorheen de woestijn en 5 jaar van vechten in het beloofde land. Je zou denken, hij is 85 jaar, heeft zijn pensioen verdiend, laat hem nu maar wat uitrusten, ergens mooi grondgebied aan een meer of zo, maar had niet te veel moeite voor me doen. Nee, hij wil het bergland waar dat de Enakieten zitten, waar dat de grootste reus zit. Dat wil die 85 oude PP nog hebben op zijn pensioen. Want hij zegt, ik ben nog altijd even sterk. Halleluja. Ik geef niet op wat de Heer me heeft beloofd, zal ik ontvangen, ook al ben ik 85 jaar oud. Halleluja. Dat is kenmerk nummer 4, niet opgeven. Halleluja. Ik heb vorige week al gezegd, als je volhoudt, zul je overwinnen. De Bijbel zegt, zij die volhouden tot het einde zullen worden gered. Hebreeën 3, 14 zegt, want alleen als we tot het einde toe resoluut vasthouden aan ons aanvankelijk vertrouwen, blijven we deelgenoten van Christus. Alleen als we tot het einde toe resoluut kunnen volhouden. Caleb had kunnen zeggen van, oh man, dat bergland daar, oh nu, daar ben ik niet meer voor in staat. En hij had waarschijnlijk dan niet de overwinning gekregen die de Heer hem had willen geven. Weet jullie trouwens dat uit de stam, uit de lijn, uit de familielijn van Caleb komt komt Jezus Christus. Komt David, komt Jezus, de stam van Juda. Halleluja. Hij had een geest van reuzenbeslechters. En die is doorgegeven in zijn familie. David is eruit geboren. En uit David dan zoveel honderden jaar later is Jezus Christus geboren. Halleluja. Kom allemaal recht staan. Maakt niet uit hoe je begint in je christelijk leven. Het maakt uit hoe je eindigt. Je bent misschien slecht begonnen, opgegeven in het midden, maar zolang het vandaag nog de dag is, halleluja, dat de Heer u kan roepen, is uw einde nog niet geschreven. Mijn einde is nog niet geschreven. Halleluja. Ik hoop dat ik zal blijven volhouden. Ik hoop in de naam van Jezus dat ik niet ga opgeven. Dat ik geen aanstoot ga nemen. Dat ik mij niet de rug ga draaien bij een of andere reus. Maar dat ik blijf voortgaan. Dat ik blijf het land in bezit nemen. Ook al zijn er een paar stukken die moeilijker worden ingenomen. Laat me niet opgeven, Jezus. Door vol te houden zal u overwinnen. Halleluja. Dank u Jezus, dank u Jezus, dank u Jezus. Een persoon die reuzen beslecht is iemand die weet dat er altijd reuzen kunnen opduiken in het land. Je zult nooit vrij zijn van reuzen, broeders en zusters. Tot op de dag dat je sterft, er zullen altijd reuzen opduiken in je land. Maar een goed kenmerk van iemand die reuzen kan beslechten is dat je nooit opgeeft. En dat je niet gaat verschieten van, oh, hier is een nieuwe reus. Ze zullen er steeds opduiken. Halleluja. Maar je gaat nooit oud te zijn, oud om die reuzen te beslechten. Halleluja. Wees steeds gereed. Klaar om het gevecht aan te gaan tot de dag dat de Heer terugkomt. Amen. Laten we ons aanheffen. Halleluja. Ik heb genoeg gepraat. Halleluja. Neem de boodschap in je hart. In de naam van Jezus en pas ze in de praktijk toe. Heer, ik bid voor wijsheid. Heer, geef wijsheid aan de mensen. Hetgeen dat ze hebben gehoord in symbolische vorm, Heer. U kan het vertalen en interpreteren naar hun hart toe, Jezus. Ik bid, Heer Jezus, dat we hier allemaal reuzenbeslechters worden. Heer, die bezield worden met een geest van Caleb. Ik bid, Heer, dat we met een andere geest zullen bezield worden dan de geest van de wereld. Heer, ik bid, Heer Jezus, halleluja, dat de Egypte en de wereld uit ons hart komt, Heer. Dat we volledig op u vertrouwen. Heer, ik bid, Heer, dat we onze reuzen durven trotseren. Volledig vertrouwend op u, dat u ons wil helpen en ons zal bijstaan.